vanavond. Goed om u hier weer te mogen ontmoeten. Hè? En samen het woord te openen en elkaar te mogen bepalen bij de rijkdom van het woord van God. En daar gaan we de Heer ook voor danken en ook een zegen vragen voor ons samen zijn. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Ja, Vader in de hemel, inderdaad een voorrecht om hier vanavond opnieuw elkaar te ontmoeten. Maar bovenal is dat omdat u hier bent als de grote gastheer. Want u heeft ons genodigd, ja, u heeft dat verlangen in ons hart gelegd om op te gaan naar deze plaats. En dat is een geweldig wonder van uw genade. Dat u dat zo in onze levens heeft bewerkt, dat uw genade ons geraakt heeft. Dat wij tot de overtuiging zijn gekomen dat de genade van u is verschenen, heilbrengend voor ons mensen. Dank u wel dat wij mogen weten dat de God van de Bijbel, de Vader van onze Heer Jezus Christus, niet een of ander abstract begrip is, maar een God met een hart vol liefde voor ons mensen. Uw woord leert het ons. Al zo lief heeft u deze wereld gehad, dat u uw enig geboren zoon gegeven heeft. En wij die in u mogen geloven en u hebben leren kennen door die genade, hebben vergeving van zonden ontvangen en in uw zoon het eeuwige leven. Want dat is wat uw woord ons leert. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En mag dat voor een ieder van ons ook vanavond realiteit zijn. Dat we ons door genade uw kinderen mogen weten. Gekocht en betaald door uw kostbaar en uw dierbaar bloed. En als er vanavond iemand is, heren, en u kent onze harten, die nog niet die zekerheid heeft, wilt u dan door uw woord, door die prediking, tot dat hart spreken. Heer, geef ons zo verlichte ogen van het hart, waardoor wij zicht mogen krijgen op uw genade, maar ook om vanavond dat woord te overdenken. Geef dat we het mogen verstaan, dat het mag landen in onze harten, dat we erdoor bemoedigd en versterkt mogen worden. Heer, dank u wel dat we dat zo in alle vrede, alle rust, alle vrijheid mogen doen. Dat we ook mogen bidden voor andere plaatsen waar ook vanavond nog uw woord gebracht wordt. In binnen- en buitenland. Denk ook aan hen die zijn uitgegaan in de zending. Heer, dank u wel dat er nog heel veel plaatsen zijn waar die boodschap in vrijheid gebracht kan en mag worden. Maar ook willen we denken en bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden omwille van het geloof. Ik wil ook hen sterken. En geef dat ook zij zich steeds weer gedragen mogen weten door uzelf. We willen nu bidden, heren, ook voor het volk Israël, ook de arbeid die onder hen gebeurt, ook het evangelie wat daar verkondigd wordt. Heer, geef dat ook Joodse mensen mogen gaan zien dat er maar één naam onder de hemelen gegeven is waardoor ze behouden kunnen worden. En dat is uw naam en die naam mogen wij van harte lief hebben, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Heren, zo willen we u danken voor elkaar. U kent onze persoonlijke omstandigheden. Misschien zijn er dingen die ons kunnen bezwaren, hier waar we moeite mee hebben. Strijd, worsteling. Maar wilt u toch vanavond ons helpen om ons helemaal te richten op u. Ik wil ook bidden voor hen die hier vanavond niet kunnen zijn, die misschien later via de cd de dienst beluisteren, mogen ook zij dan gezegend worden. We willen u danken voor onze broeder en zuster die ons begeleiden. Hier mogen ze alle facetten van deze dienst aan u opdragen. Het luisteren, het spreken, het zingen. En we hebben maar één verlangen. Dat het allemaal mag zijn tot lof en tot heerlijkheid van uw genade. Heer, we prijzen u voor wie u bent en wat u voor ons heeft gedaan. Amen. In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. In de stilte van mijn hart kniel ik aan uw voeten neer. Nou, betere plek is er niet, hè? Knielen aan de voeten van de Heer Jezus als een Maria en luisteren naar de woorden van de Heer. Dat lied willen we graag gaan zingen met elkaar. Dat is belangrijk, dat je momenten van stilte hebt, hè, in je leven. Van de Heer Jezus lezen we een paar keer in het evangelie dat hij 's morgens vroeg opstond en een eenzame plaats zocht. En ongetwijfeld zal het daar stil zijn geweest, maar dat was ook zijn bedoeling. Om alleen te zijn met zijn Vader in de hemel. En ik hoop dat u die momenten kent in uw leven, in uw persoonlijke omgang met hem. In de stilte van mijn hart. Ik heb het op mijn hart om met u te lezen een aantal versen uit de Efezebrief. Ik zat een beetje in dubio de afgelopen dagen waar ik het over zou hebben. Dat heb je soms zo, hè. Maar ook onderweg hier naartoe, toen dacht ik van nou, we gaan toch naar de Efezebrief. Het eerste hoofdstuk, Efeze 1. Daar staat Paulus door de wil van God en apostel van Christus Jezus aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid zijner genade waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Tot zover. En ik heb het gedeelte al vaker gelezen, maar ik moet u zeggen, het is elke keer weer een hele mond vol. En eigenlijk zouden we het nu nog twee keer moeten gaan lezen. Dus we beginnen weer. Nou nee hoor, ik ga dat niet doen. Maar ik begin wel weer bij vers 1. Maar het zou zeker de moeite waard zijn om dat eens een paar keer achter elkaar door te lezen en het op die manier op je te laten inwerken. Deze brief begint in de aanhef met de woorden: Paulus, door de wil van God en apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Nou, dat is al een makkelijk begin, want dan weten we in ieder geval voor wie deze brief bestemd is. Want dat staat er namelijk gewoon in. Het is een brief, een woord, bestemd voor heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Ongetwijfeld zal ik dat op deze plaats vaker hebben gezegd, maar het is altijd belangrijk bij de bestudering van het woord van God, dat als je die Bijbel leest, dat je altijd afvraagt tegen wie wordt dit gezegd. Wat ik ook wel vaker gezegd heb hier, ongetwijfeld, wat een van mijn Bijbelleraren mij ooit heeft bijgebracht, broeder Jacob Klein-Haneveld. Namelijk, alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons, maar niet alles wat in de Bijbel staat gaat over ons. En dat is heel fundamenteel. Want soms ben je in gesprek met mensen en dan haalt men overal Bijbelteksten vandaan en past die zomaar één op één toe op zichzelf of op deze tijd. Maar je moet je altijd afvragen bij de bestudering van het woord van God, datgene wat je nu leest, over wie gaat het? Maar ook, voor welke tijd is het bedoeld? Voor welke periode in het heilsplan van God? Want God heeft een plan. In die beginloze eeuwigheid heeft God een plan gemaakt. En wij vinden dat plan van God in de Bijbel als het ware een blauwdruk van Gods plan. Ik denk aan die prachtige tekst uit Jesaja 46 bijvoorbeeld, waar staat: Ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. God heeft in het begin een plan bedacht. Dat plan dat mogen wij in grote lijnen ontdekken in de Bijbel. En wil je dat plan van God ook goed gaan verstaan, is het belangrijk om dat woord der waarheid recht te snijden, zoals Paulus dat zegt in Timotheus. En moet je dus afvragen, als je die Bijbel opent nogmaals, over wie gaat het hier? En over welke periode in het heilsplan van God? Want God spreekt in zijn woord tot verschillende groepen van mensen. God spreekt in de Bijbel onder andere tot het volk van Israël, Gods oogappel, het uitverkoren volk. Maar God spreekt in zijn woord ook tot de volkeren van deze wereld, de heidenen. En de Heere God spreekt in zijn woord ook tot gelovigen, tot de gemeente, het lichaam van Christus. Nou, vanavond is het vrij eenvoudig en makkelijk, want Paulus zegt heel duidelijk dat dit een woord van God is. Hè? Want we zeggen dan vaak, ja, Paulus zegt, hè, of Petrus zegt. Nee, het is God die het zegt. Hè? God heeft hen gebruikt om dit op te schrijven. Petrus zegt, hè, alle schrift is van God ingegeven. God heeft dat ingeblazen, ingegeven in de Bijbelschrijvers. En dit is een woord gesproken door Paulus, geïnspireerd door Gods geest. En Paulus zegt heel duidelijk dat dit een woord is aan heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dus dat betekent dat als u nou zo'n gelovige bent, niet zomaar een gelovige, maar een gelovige, zegt Paulus, want dat staat er ook bij, in Christus Jezus. Dat is heel fundamenteel. Als u de Paulinische brieven leest, dan moet het u opvallen dat Paulus veelal spreekt over Christus Jezus. En dat is niet voor niks. Eerst de naam Christus en dan de naam Jezus. Dus de vraag is niet of u gelooft dat Jezus bestaan heeft. Nee, de vraag is of u gelooft in Christus Jezus. Ik was afgelopen week nog bij een meneer bij mij in de straat. Die had de boodschap gekregen dat hij nog een klein jaartje te leven heeft in verband met een ernstige ziekte. Hij is eigenlijk niet gelovig, zegt hij zelf. En ik denk van nou, ik ga toch naar hem toe en ik wil toch kijken of ik een ingang vind om iets te vertellen van dat wat mijn hoop en mijn verwachting is. En we komen zo aan de praat en ik zeg op een gegeven moment, Henk, ik zeg, geloof jij in Jezus? Hij zegt, de Jezus van de Bijbel? Ik zeg, ja. Nou ja, hij zegt, ik geloof dat hij inderdaad wel bestaan heeft. En ik geloof ook wel, want dat verhaal gaat toch immers, ja, dat hij als een soort van martelaar gekruisigd is. Ik zeg, maar geloof je ook dat hij is opgestaan? Hij zegt, nee, dat wilde bij mij niet in. Voelt u? Paulus die legt hier de nadruk op het feit dat mensen dus geloven in Christus Jezus. En mensen die in Jezus geloven, daar zijn de bosjes van. Enorm veel. Alleen als je met dat soort mensen aan de praat komt en nogmaals je vraagt of je gelooft in de Christus, in de opgestane, ja, dat gaat ze dan net een stap te ver. En dat is juist zo fundamenteel, ja, dat is eigenlijk het fundament van uw en mijn geloof. Hè? Dat is de pijler waarop ons geloof gebouwd is. Namelijk dat wij in hem geloven die voor ons gestorven is. Maar wat meer is, zegt Paulus in de Romeinenbrief, die is opgestaan. Ja. En als je dat niet gelooft, zegt Paulus in de Korinthebrief, ja, dan behoren wij tot de beklagenswaardigste van alle mensen. Want met eerbied gesproken, het klinkt wat oneerbiedig, maar dat bedoel ik oprecht niet zo. Maar wat heb je aan een dode Jezus? Nee. Kijk, als hij gekruisigd was en hij was gestorven en hij was begraven, het was erbij gebleven, hadden wij ook niks. Had ik ook geen boodschap voor u vanavond. Maar het gaat juist om de opgestane heiland. En daarom, Paulus legt de nadruk op het feit dat wij geloven in Christus Jezus. En je moet er maar eens op letten, ook in de omgang met kennissen of vrienden, hoe makkelijk mensen over Jezus spreken. En dan zeggen ze, ja, nee, ik geloof wel dat hij geleefd heeft, ja. Maar kennen ze hem als de Christus? Want juist door zijn opstanding heeft hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En dat leven, dat is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dus alles valt of staat met het belijden van hem als de Christus. Een machtig woord van God hier vanavond, bestemd voor heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En als u dus in hem gelooft als de Christus, dan bent u dus zo'n heilige. Geweldig is dat. Weet u, ik vraag u niet of u dat voelt, want er zijn genoeg dagen in mijn leven en dan voel ik dat ook niet. Nee, weet u, bij heilig, denk maar aan dat gezegde, dat spreekwoord, een heilig boontje. Voor ons vaak een beetje een negatief begrip ook. Hè? Maar daar gaat het niet om. De Bijbel die leert mij, Hebreeën 10, dat wij door één offerande voor allen gebracht tot in eeuwigheid geheiligd zijn. Weet u, dat heeft te maken met uw en met mijn positie die je hebt ontvangen door het geloof in de Christus. In hem zijn wij geheiligd. Net zoals ook in de tempel en in de tabernakel, daar waren allerlei voorwerpen die waren door God geheiligd. Of het volk van Israël was door God geheiligd. Wat wilde dat zeggen? Het was door God apart gezet. Want dat is eigenlijk wat het wil zeggen. Apart gezet. Ja. En zoals Israël apart gezet is door de Heere, zo zijn wij dat ook. En Israël die dankte dat aan de zegen die zij hadden ontvangen in Abraham. Abraham was door de Heere uitverkoren. Uit hem zou dat machtige nageslacht voortkomen. En dat nageslacht was dus, zou je kunnen zeggen, geheiligd, apart gezet, afgezonderd in Abraham. Nou ja, zo is het met ons eigenlijk ook in Christus. Ja. In Christus zijn wij apart gezet. Wij delen diezelfde positie die Christus heeft. Zoals ook Israël destijds, maar ook in de toekomst, als ze geloven, zullen delen in die positie die God aan Abraham gegeven heeft. Heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Het valt me zo vaak op, en we hebben het ook wekelijks gasten bij ons in het hotel in het Vierhouten Bos, dat er zoveel mensen zijn die het zo lastig vinden om dat te geloven, om dat zich toe te eigenen, om te gaan staan in die positie waarin God hen geplaatst heeft. Ik begrijp het wel. Het heeft een beetje te maken met een stukje opvoeding natuurlijk. Hè. Wat is je achtergrond? Wat zijn je roots? Ja, daar heb je allemaal mee te maken. En dan moet je soms een wissel omzetten in je denken. Ja, Paulus zegt ook niet voor niks in de Romeinenbrief dat wij hervormd moeten worden, hè, in ons denken. Hervormd in je denken. En hoe word je hervormd in je denken? Wel door het woord van God. Hè. Door het woord van God toe te nemen, je toe te eigenen, dat verandert je denken. En als je biddend met het woord bezig bent, dan leert de Bijbel ons, dan ontvang je verlichte ogen van het hart. En dan mag je inderdaad gaan verstaan hoe rijk je bent in Christus. En dat je in hem geheiligd bent. In de Korintherbrief zegt apostel Paulus dat Christus Jezus is voor ons geworden rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. En weet u, ik heb daar al zo vaak over gepreekt en ik heb het al zo vaak gelezen in de Bijbel, maar toch ook vanavond weer, als ik dit zo uitspreek en ik denk daarover na, ja, weet u, dan kom ik toch weer tot verwondering. Hè? Denk ik, wat machtig is dat, hè? Want ja, toen ik vanmorgen opstond en ik kwam in de badkamer en ik keek in de spiegel, zag ik nog altijd die oude mens die ik van nature ben. Hè? En dan weet ik, in mij, in mijn vlees woont geen goed. En daar kom ik zo nu en dan toch steeds weer achter, ja. Want ik moet u een geheimpje vertellen, ik struikel wel eens. Ik val wel eens. Ik doe wel iets, ja, wat eigenlijk niet hoort. Kent u dat? Nou, gelukkig, dan ben ik niet de enige. Hè? Nee. Maar ja, dat is die oude mens. Ja, daar heb je allemaal mee te maken. En helaas is het zo, dat zal blijven tot aan uw dood. Dat zal ook nooit veranderen wat dat betreft. Want in mij, in mijn vlees, woont geen goed. Nee. En Paulus, de schrijver van deze brief, die kende dat ook in zijn leven. Denkt u maar aan de Romeinenbrief, het 7e hoofdstuk. Hij als Paulus zegt, ik ellendig mens. Ja. Nou, dat denk ik ook wel eens van mezelf. Het is helemaal fout gegaan, weet je wel. Je zoekt dat niet, maar het overkomt je soms, hè? Zomaar. Ja. Nou ja, dat is die oude mens. En weet u, je kunt er nog niks aan doen ook. Het feit dat u zondigt, daar kunt u niks aan doen. Dat klinkt misschien gek, maar het is wel zo. Want dat is namelijk de aard van... Nee. Nee, dat is de aard van de mens. Nee, dat is nou eenmaal onze oude natuur. Ja. Hè? Wij hebben sinds het jaar, ben ik een trotse opa, ons eerste kleinkind, een prachtig mannetje. Nou ja, je zou denken, daar zit geen kwaad in. Maar hij is nou net een jaar geweest, maar ik begin het al te zien. Ja. En ik weet zeker dat onze zoon heeft hem nooit geleerd om te zondigen. Nee, dat gaat automatisch. En dat moet u weten. Het feit dat wij zondaren zijn, daar kunnen wij niets aan doen. Maar de andere kant is ook waar. Het feit dat wij behouden geworden zijn, daar kunnen we ook niets aan doen. Toch? Nee. 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 U kunt niks toedoen aan uw behoud. Dat is iets wat God u schenkt in en door de persoon van de Heer Jezus Christus. En ik kan zelf niets doen om behouden te worden. Het enige wat de Heere van mij vraagt is, stel je vertrouwen op de Heere Jezus Christus en je zult behouden worden. En daar waar ik het in eigen kracht wil gaan doen, of ik wil gaan werken aan mijn oude mens, kom ik altijd teleurgesteld uit. Want in mij, in mijn vlees, woont geen goed. En stel dat ik er wel wat aan zou kunnen doen, dan zou ik ook nog zo arrogant zijn. Want dan zou ik gaan roemen in mijzelf. Want zo zitten wij mensen in elkaar. Maar alle roem is uitgesloten, zegt een lied. Onverdiende zaligheid hebben wij van onze God genoten. En het enige wat ik kan doen, dat is mijn knietjes buigen en God danken voor de gave van de Zoon. En voor het heil wat Hij mij in Christus heeft willen schenken. En ik mag dat in het geloof aanvaarden. Heer God, dank u wel. Dank u wel. Ik mocht vanmorgen preken, ik ben nu hier, ik moet straks na de dienst in Vierhouten nog een woord brengen. En dan denk ik aan het eind van de dag, heel vaak, ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond, maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat datgene wat Hij mij geschonken heeft, dat Hij dat zal bewaren tot de dag van Christus Jezus. En dat is genade van God. En dat maakt mij heel erg klein. Maar dat maakt ook dat de Heere God steeds groter voor mij mag worden. Dan denk ik, wat ben ik eigenlijk? Heel klein poppetje. En God heeft mij geroepen. Ik mag door genade in zijn dienst staan. Ik mag de boodschap brengen. Ik mag mensen bemoedigen. Pastoraal gebied, enzovoort, enzovoort. Wat een genade. En dat alles omdat Hij mij, maar dat geldt ook voor u, getrokken heeft met zijn koorden van liefde, broeders en zusters. Ja. De apostel Paulus zegt in dezezelfde brief, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Ik vind dat zo mooi, hè? Daar kan ik gewoon blij van worden. Dat de Bijbel me dat leert. Dat de Heere God, nogmaals, niet een abstract begrip is, maar een God met liefde. En dat Hij notabene in mij wil wonen, door zijn geest en door zijn woord. En ik mocht de deur van mijn hart openen door te zeggen, Heere, ik geloof u op uw woord. Want dat mogen wij doen. En daar waar je dat doet, gaat Gods geest in je werken, gaat God ook dat woord bevestigen in uw hart en in uw leven. Ik heb die tekst ook veel vaker al hier aangehaald, Colossenzen 2, waar Paulus dat ook inderdaad leert. Hè? dat wij opgebouwd worden en geworteld en staat er bevestigd wordend in het geloof. En weet u, ook vanavond, als ik hier door genade mag staan aan deze kant, word ook ik weer bevestigd in het geloof. Nou, dat is machtig rijk. Het is voor mij. En ik mag weten dat ik in hem geheiligd ben. Dat hij mijn rechtvaardigmaking is. Dat hij mijn heiligmaking is. En dat ik in hem gezegend ben. Nou, dat zegt Paulus hier. U heeft dat geloof ik al gezongen vanavond, hè? Er komen stromen van zegen.
Ja.
Nou, sterker nog, ze komen niet elke dag. U bent gezegend. Dat staat hier. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle, in onze vertaling is het allerlei, beter zou zijn als er gewoon stond alle, met alle geestelijke zegen. Ik moet denken in dit verband dat Paulus leert in de Romeinenbrief, als hij zegt, hoe zal hij die zelfs zijn enige geboren zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Alle dingen. En weet u, het mag voor ons elke dag weer een uitdaging zijn om dat woord te openen en te ontdekken welke dingen dat zijn. David zegt in Psalm 150, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Nou, die Bijbel is voor mij een rijke buit geworden. En steeds weer ontdek ik daar dingen in, dan denk ik, prijs de Heer. Nou, dat zeg ik niet zomaar, want ik ben een hele nuchtere Drent. Maar ik heb soms van die momenten, dan zit ik in mijn kantoor en dan overdenk ik die Bijbel. En dan komt dat zo tot mij. Ja, dan raak ik onder de indruk. Ik denk, oh Heere God, wat machtig dat u mij dat zomaar schenkt. En dan kijk ik naar mezelf en denk ik, ja, ik heb het helemaal niet verdiend. Nee, maar toch schenkt God het. Hij geeft het om niet, leert de Bijbel. Romeinen 3. Allen hebben wij gezondigd en wij missen de heerlijkheid van God, maar worden om niet, dat wil dus zeggen voor niks, gerechtvaardigd. Dat ontvang je zomaar. En mensen, ik heb die boodschap al zo vaak gebracht. En ik vind het zo heerlijk om mijzelf en ook u dat vanavond opnieuw voor te mogen houden. Dat dat onze positie is. Wij zijn zo vaak geneigd om te zien op onszelf. Hoe vaak ik die mensen tegenkom, die roemen meer in de zonde dan in dat wat ze zijn geworden in Christus. Ik ben zelf opgevoed in een wat zwaardere kerkelijke richting. En dan ging het in de catechismus om ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar ik moet u zeggen dat de ellende, dat woog vaak veel zwaarder. Bij ons thuis, maar ook in de prediking. En daarmee doe je God tekort. Tuurlijk, je moet je ellende kennen. Net als Paulus, die zegt, ik ellendig mens. En als je gaat ontdekken, ik ellendig mens, en je komt tot die wanhoopskreet en je zegt, wie kan mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dan zegt Paulus, Gode zij dank door Christus Jezus onze Heer. Er is maar één iemand die Paulus kon verlossen. Dat was de Heer Jezus Christus. Er is maar één iemand die u en mij kon verlossen. En dat is de Heer Jezus Christus. Nu moeten we het voor uzelf maar eens nakijken als u wilt. Romeinen 7 gaat er steeds over ik, 28 keer het woordje ik, als een aanduiding voor die oude mens. Als ik het goede wil doen, zegt Paulus, kent u het, is het kwade nabij, maar ik ken het. Maar dan verhuist hij als het ware van Romeinen 7 naar Romeinen 8, en dat eerste stukje van Romeinen 8 gaat het alleen maar over het leven door de geest. Daar vind je niet één keer het woordje ik, het eerste gedeelte, het leven door de geest. En Paulus was verhuisd van Romeinen 7 naar Romeinen 8. Ik hoop dat u dat kent. Dat u verhuisd bent. Laat ik het anders zeggen. Dat u inderdaad weet dat u getrokken bent met zijn koorden van liefde. Dat u geplaatst bent in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat je verhuisd bent dus. Ja. En dat je weet, dat is nu mijn positie. En ik ben door genade een heilige en een gelovige in Christus Jezus. En dat niet alleen, maar ook nog eens een keer gezegend met alle geestelijke zegening. U en ik, wij zijn schat en schatrijk, beste mensen. En die zegeningen, die geestelijke zegeningen, nou ja, die kun je niet zien. Die kun je niet zien. Die kun je ook niet voelen. Die kun je ook niet betasten. Die kun je alleen maar door het geloofsoog waarnemen, als je verlichte ogen van het hart hebt ontvangen. Dan mag je dat zien. En de Bijbel staat vol van die zegeningen. Hier in dit gedeelte, de tijd ontbreekt ons, maar staan 7 van die geestelijke zegeningen. Moet u voor uzelf maar eens opzoeken vanavond. Nou, u moet niks. Maar misschien zou u dat kunnen doen als u een keer een moment tijd heeft of behoefte heeft. 7 geestelijke zegeningen. En Paulus zegt daarvan dat wij die ontvangen hebben in Christus Jezus. Want, zegt hij, vers 4, hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dat is een lastige, hè? Dat is een lastige. Uitverkoren, uitverkiezing. Daar is heel wat strijd over geweest. Er zijn heel wat boeken over geschreven, over de uitverkiezing. Ja, maar het moet je maar gegeven zijn. Ja. Ja, nee, hij wel. Hij heeft een aanraking met God gehad. Hij is uitverkoren. Maar hij niet. Nee. Maar daar gaat het hier helemaal niet over. Weet u nog voor wie deze brief bestemd was? Stond erboven, hè? Heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dat zijn dus mensen die dus al behouden geworden zijn. Hè? Die zijn al behouden. En wat zegt Paulus dan van die mensen? Die dus al behouden zijn omdat ze Christus aanvaard hebben als een verzoening voor hun zonden. Van die mensen zegt Paulus dan, geïnspireerd door Gods geest, dat zij in hem uitverkoren zijn. Je zou ook misschien kunnen zeggen, voorbestemd zijn om wat? Om behouden te worden? Nee, dat waren ze al. Maar het staat er gewoon bij, om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. Ziet u dat dat woord uitverkoren dan een hele andere lading krijgt? Dat helemaal niet zo moeilijk is, als je maar leest wat er staat. Als je het maar in zijn verband leest. En Paulus zegt dus dat die mensen die in Christus zijn, dat ze in hem uitverkoren zijn. Ja, moet je nagaan, al van voor de grondlegging der wereld. Toen al. Dus in die beginloze eeuwigheid had God dus al het plan om ons als gemeente voor te bestemmen. Om wat? Wel staat er, om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. Dat was Gods plan. En u en ik, als je hem belijdt als de Christus, maken onderdeel uit van dat plan van God. Wij zijn opgenomen in dat plan van God. En het was Gods bedoeling, toen al, dat wij heilig, onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Nou, dat is toch machtig? Dat is toch machtig? Ja, eigenlijk zou ik nu amen moeten zeggen en zouden we allemaal om onze knieën moeten vallen en stil mogen worden voor God. Voor die genade. Voor dat heil wat wij zomaar ontvangen. Wat een genade. Zet u maar even uit, meneer of mevrouw, dat is wat prettiger, dan wordt ook niet gestoord. Hè? Tegenwoordig, als jij gaat preken, moet je eerst even op de beamer zetten, van zijn de telefoons uit. Ja, kan een keer gebeuren, hè. Uitverkoren in hem, van voor de grondlegging der wereld. Toen heeft God al aan u en mij gedacht. En ik dacht van, nou, die gemeente, die mensen die mij gaan erkennen als de gekruisigde, als de opgestane, daar heb ik een mooi plannetje mee. En die ga ik bestemmen voor mij, om heilig en onberispelijk. Dat betekent dus dat God mij en u vanavond, als u daartoe behoort, dat God ons dus ziet als heilig en onberispelijk. Sterker nog, en daar kun je met je verstand niet bij hoor, want ik ook niet. God kent u dus niet meer naar uw zonden. Dat is lastig in ons denken, dat weet ik wel. Vind ik zelf ook wel eens lastig. Maar dat is wel de consequentie van deze boodschap. God kent ons niet meer, God kent ons niet meer naar onze oude mens. Want een zondaar was ik in Adam. Maar toen ik door genade tot geloof ben gekomen, ben ik niet meer in Adam, maar ben ik in Christus. In Christus is geen zonde. Dus God ziet in mij, in u, geen zonde. Nogmaals, lastig om te geloven, begrijp ik. Lastig om te begrijpen, moet ik misschien zeggen. Dat is beter. Lastig om te begrijpen, maar God vraagt niet of ik het begrijp, maar of ik het geloof. Want daar gaat het om. Immers de rechtvaardige zal leven uit het geloof. En ik vind het zo heerlijk, ja, dat ik mag weten dat ik daartoe behoor. Dat dringt mij ook om die boodschap uit te dragen. Om mensen te vertellen van dat heil, van die rijkdom van het evangelie. In hem uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. Er schiet me nog een andere tekst binnen, kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Er staat in, waar staat dat precies? Ja, in Colossenzen 1, daar staat in vers 21, ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, dat is onze natuurlijke toestand, heeft hij thans weder verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Dat is toch machtig? God heeft u en mij heilig, onberispelijk, voor hem gesteld. En ik mag elke morgen als ik opsta, God danken voor de genade. En weet Heer, God dank u wel dat u mij in Christus aanziet. Heilig, onberispelijk. Heer, God dank u wel dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegeningen. Heer, God dank u wel dat u in uw Zoon mij alles geschonken heeft. En was het dan jammer dat je soms gelovigen tegenkomt, oprechte mensen, zitten elke zondag in de kerk. En dat ze denken, ja, zou dat wel zo zijn? Of dat ze denken, ik voel me tekort gedaan. Ik heb dat niet. Nou, ik dat zo uitspreek, schiet me de geschiedenis te binnen, u kent hem allemaal, van die verloren zoon. Die verloren zoon die gaat naar die vader en die zegt, pa, geef mij mijn erfdeel. En dat krijgt hij, u kent het verhaal, hij trekt de wijde wereld in, verbrast alles. Die pa heeft al die jaren, nou ja, staat niet hoe lang het geweest is, maar toch een bepaalde periode heb ik de indruk, in zorg gezeten. Waar zou hij zijn? Komt hij al terug? Misschien dagen uitgekeken, komt hij er al aan? En dan komt hij, en dat vind ik zo mooi, hè? Dan ziet die vader die zoon weer terugkomen, en dan zegt hij tegen die andere zoon van hem, jongen, haal het vetgemeste kalf van stal. We gaan feest vieren, want je broer is terug. En dan zegt die broer notabene, wat een mooie boel zeg. Moet eens kijken, hij heeft zijn portie gehad, er alles doorheen gejaagd. En ik heb nooit een bokje gehad. En dan staat daar, en ik heb dat onderstreept in mijn Bijbel, dan zegt die vader, jongen, al het mijne is het uwe. Geweldig is dat, hè? Ja. Al het mijne is. En ik kom gelovigen tegen die denken dat hun tekort gedaan is. Dat ze niet zoveel hebben ontvangen als een andere gelovige. Maar de Bijbel zegt en God zegt, al het mijne is het u. We hebben het gelezen. Alle dingen schenken. We hebben het gelezen. Dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. En lieve mensen, ik zou u willen oproepen om uw Bijbel te pakken en die teksten te onderstrepen die u erbij bepalen wat u ontvangen hebt in de Heer Jezus Christus. Dus een lied in de bundel dat zegt, staand op de beloften van mijn Heer en God. Die Bijbel staat vol beloften. Ik geloof dat ik de vorige keer erover gepreekt heb trouwens, nu ik eraan spreek. Over hoeveel beloften, nee, de voorlaatste keer was dat. Hoeveel beloften Gods er ook zijn, ze zijn in Christus ja en amen. Ja, en zo is het. En ik heb zoveel Bijbelteksten onderstreept. Ik van, Heer, dank je wel. Dat is voor mij. En als er dan een keer tegen zit, want dat heb ik ook wel eens. Ik ben ook een mens, hè. Heb ik ook wel eens. Dan pak ik mijn Bijbel en dan springen die teksten er weer uit. Ik, oh ja, zo was het ook alweer. Hè? Ja. En dan houdt de Heer je als het ware weer een spiegel voor. En dan word je weer bepaald bij de rijkdom die je door het geloof hebt ontvangen in de Heer Jezus. Heilig, onberispelijk voor zijn aangezicht. Ja. Er staat verder nog, in liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Staat er mij ook een streep onder. Welbehagen van zijn wil. God heeft daar dus behagen in gehad. Mag ik het anders zeggen? God heeft daar plezier in gehad. God heeft daar genoegen in gehad om ons tevoren ertoe te bestemmen om als zonen van hem te worden aangenomen. Ja. Toen ik tot geloof kwam, werd ik door genade een kind van God. Maar een zoon in de Bijbel is ook de erfgenaam. En wat leert de Bijbel mij? Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Het heeft te maken met zoonschap. Is wat? Moet niet hardop zeggen in Ermelo als je door de winkelstraat loopt. Ik ben een erfgenaam van God. Want dan zeggen ze, dat kan niet. Je zegt wel godsdienstwaanzin. Je zegt opsluiten. Maar de Bijbel leert het mij. Ik ben een erfgenaam van God. Ja. Oh Heer, wat mooi is dat. Ik was ooit erfgenaam van mijn vader. Ik heb alleen een horloge gehad. Ja, meer was er niet. Ik ben er wel blij mee hoor. Ja, dat zijn materiële dingen. Nee, het gaat hier om geestelijke dingen. Geestelijke dingen. Wij zijn erfgenamen van God en mede-erf. En daar heeft hij behagen in gehad. Daar heeft hij genoegen in gehad. Dat was zijn plan. Dat was zijn plan. En dat staat erbij. En dat staat er drie keer in de Efeze brief. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Want daar doet hij het voor, hè. Het is niet tot mijn eer. Het is niet tot uw eer. Nee, zegt Apostel Paulus, geïnspireerd door Gods geest, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. In vers 12 staat er nog eens een keer, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. En in vers 13, 14, tot lof zijner heerlijkheid. Deze geweldige dingen, die geweldige boodschap die bestemd is voor u en voor mij, die is opdat hij daarin verheerlijkt wordt. En dan denk ik weer aan die woorden van oude broeder Kits vroeger, die tegen mij ooit een keer zei in een prediking, of tegen de gemeente in een prediking. De gemeente is het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade. Straks, als de zonen Gods geopenbaard zullen worden, Romeinen 8, dan zal de wereld daarin de grote rijkdom van Gods genade gaan zien. En daarom, zei Kits, wij zijn het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade. En hier staat dat, op het wij zouden zijn tot lof van de heerlijkheid zijnde genade. God doet dat allemaal om zijn genade te verheerlijken. En de wereld zal straks zien, als wij tentoongesteld worden, hoe groot de genade van God is. Ja. Nou, dan maken u en ik onderdeel van uit. Nou ja, dan ben je een rijk mens hoor. Dan ben je een bevoorrecht mens. Ja, sterker, dan ben je een begenadigd mens. Nee, nog groter. Paulus zegt, en die zegt over de overweldigende rijkdom van zijn genade. Nou, dit overweldigt mij. Ja. En kan ik inderdaad alleen maar stil worden. En God danken voor die genade. Dan begrijp ik dat Paulus zegt in vers 3, gezegend of geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in Christus gezegend heeft. Geeft. Wel geprezen zij die heiland. Halleluja. Amen. Wij gaan zingen welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Op dit moment stil zijn en de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, of we zo nadenken over datgene wat uw woord ons gezegd heeft, dan schieten ons woorden tekort en ja, kunnen we eigenlijk alleen maar stil zijn. We hebben nog gezongen vanavond in de stilte van mijn hart. Nader ik tot u, o Heer. Dank u wel dat we zo in de stilte van ons hart tot u mogen naderen. En Heere God, het is waar. Paulus zegt het. Hij spreekt over de overweldigende rijkdom van uw genade. Als we hierover nadenken, op ons laten inwerken, dan overweldigt mij dat opnieuw. Dan denk ik, wat hebben we een machtige heiland. We zingen welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats heeft willen staan. Welk een prijs heeft u betaald om ons te laten delen in uw genade. Om die verzoening aan ons te schenken. Daarvoor daalde u af naar deze wereld. Heeft u de goddelijke heerlijkheid verlaten, de gestalte van een dienstknecht aangenomen en bent u in onze plaats gaan staan. Ons zondekleed werd gelegd op uw schouders en u heeft ons bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid. En wij die uw naam mogen belijden als de gekruisigde, als de opgestane, als de Christus der schriften, wij zijn geheiligd in u. Apart gezet, afgezonderd. U hebt een geweldige bestemming voor ons. Een geweldige positie om heilig en onberispelijk te zijn. Hier, we praten over dingen waar we met ons verstand niet bij kunnen. En dat maakt dan ook dat we stil worden. En eigenlijk alleen maar stamelend dank u wel kunnen zeggen. Wat bent u een groot God. Wat bent u een liefdevolle God. We hebben een machtige heiland. En dank u wel. Dat die heiland met ons meegaat. Straks naar huis of waar we verwacht worden. Maar ook in de komende week. En dat we morgen vroeg als we ontwaken opnieuw mogen leven vanuit die genade. Dat wij onze lichamen aan u mogen geven. Zoals Paulus dat bidt. Als hij zegt, met beroep op de barmhartigheid van God, mogen wij onze lichamen stellen tot een levend, een heilig, een Gode welgevallig offer. Want dat is onze redelijke eredienst. Zo mogen wij ons elke dag aan u overgeven en zeggen, nee, mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En dat alles, Heer, dat doet u om uw genade te verheerlijken. En wij, kleine mensjes, mogen daar deel van uitmaken. Want wij mogen zijn tot lof van uw heerlijkheid. En we gaan straks zingen, ik weet niet waarom Gods genade aan mij werd betoond. We kunnen het niet bevatten. Maar we mogen weten in wie wij geloofd hebben. En dat geloof heeft u in ons gewerkt. Door uw woord en door uw geest. Dank u wel dat we zo uit elkaar mogen gaan. En weten, u bent erbij. En u kent ons, u kent onze nood ook. Ook het verdriet wat er misschien is in harten van mensen hier. Het verdriet omdat geliefden ons zijn ontvallen. Lege plaatsen die niet worden opgevuld. En ook daarin wilt u troost schenken. U kent de lichamelijke omstandigheden van mensen die hier aanwezig zijn of misschien juist niet aanwezig kunnen zijn. En daarom willen we ook hen bij u brengen. U kent ze. Hier willen allen zo omringen met uw zorg en met uw liefde. U kent ook die vader of moeder die hier vanavond zit, of opa en oma, die in zorg verkeert over dat kind, die zoon, die dochter, dat kleinkind. Wat niet meer in uw weg gaat of wat misschien in scheiding ligt. Er is zoveel nood in gezinnen, in levens van mensen. brengen ze bij u. En help ons maar om vast te houden aan uw woord. En om onszelf steeds weer te gaan zien in het licht van uw woord. Heer, mag ons leven de komende week opnieuw zijn tot lof en tot verheerlijking van u. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nog een slotlied zingen en ik zag net inderdaad dat het lied was wat ik al een keer citeerde. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Daar moeten we nog zingen, denk ik. Of hebben we dat nou wel gedaan? Ik heb een overgeslagen.
Ja.
Nou, dat geeft niks. Want u gaat nog niet naar huis, hè? Dus wij gaan dat lied gewoon zingen nu. En dan krijgt u tijdens het zingen van dit lied... krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor het werk van de Heere. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Dat gaan we dan nu zingen tijdens het tijdens de collecte van die nu gehouden gaat worden. Dan willen we nu nog staande zingen tot slot het laatste couplet. En daarvan zingen we naar het eerste. Daarna lees ik een bijbeltekst en dan het derde couplet. Dus 1 en 3 van lied 44. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Amen.